Wie is dit? Stap in de schoenen van onze dappere voorouders en volg in het groene, avontuurlijke Suriname. Maak kennis met de gastvrije bevolking, proef de sfeer van de plantage en ervaar de overweldigende schoonheid van de Amazone-regenwoud.
Wie is dit, de oprichter van D-reizen?
Aan Nederlandse invloeden ontkom je in Suriname niet. Onze koloniale voorouders stichten er honderden plantages die het beeld van de Komerwijnen-district bepalen. Hierop is de historische plantage, maak je de leukste praatjes, in het Nederlands natuurlijk. Maar tijdens deze reis ontmoet je ook inheemse stammen. En zelf slaap je 3 nachten in de Marondorp tussen de bevolking. Back to basics, naar een onvergetelijke ervaring. Het zijn enorme contrasten die deze reis zo boeiend maken. Wie is dit?
Echte Meisjes in de Jungle, the experience.
Nee, bitch, dit is een advertentie voor Tui. How dare you? Onze dappere voorouders, spoor je wel.
Blijkbaar. Now this is a story all about how Jada got flipped, turned upside down, and she likes to take a minute to spill the tea and tell you how Will became the clown of Bel-Air.
Hey. Shit hoor. Zij mag hem echt niet. Ze mag hem echt niet.
Nee.
Ze mag die man echt niet.
Nee, maar hij mag haar wel en dat is het ergste.
En hij hate that she's a Virgo.
Understandable.
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 I can be like that as well, moet ik eerlijk toegeven.
Yes. Nou, welkom bij Kleine Vrijdag, de Black and Queer podcast van de Lage Landen. Jouw weekse lach en roze kijk op verschillende actualiteiten in binnen- en buitenland, zoals je issues en millennial drama. Ik ben Noemel Hessels op Instagram en deze week ben ik een jongen met zo'n overdreven grote bilimplantaat dat wanneer ik loop mijn ass, mijn lichaam volgt in vertraging.
Oh my god, thank you. Ik was inspired by me.
Omdat je bilimplantaat hebt?
Nee, ik was een fat.
Okay, bitch.
Ik ben 18 kilo aangekomen. Oh my god.
Waar in je binnen?
In mijn hele lichaam. Girl, look at me. Look at my face. I'm fat.
Oh, oké. Wie ben jij, vriendin?
Ik ben Black Hermione, maar vandaag ben ik in pain, want ik heb mezelf in de 28 dagen challenge gepraat en mijn kuiten lijken op de jukbeenderen van Handsome Squidward.
Wow.
The girl is
chiseled. Chiseled.
In pain. Forgot. We zitten op dag 4 en nu nog 24 dagen te gaan. I'm gonna do it, want we moeten sexy zijn bij september.
Oké. Okay.
Yes.
She's going for an after summer look.
Ja, sowieso.
Oké. Okay. Disclaimer. Door de hele aflevering wordt er gloeiend hete thee geschonken die lekker gedronken kan worden in de shade die er gratis bij komt. En welkom bij de show.
Welkom, bietjes.
Yes. We beginnen altijd met Before I Let Go. Hier komen we terug op iets behandeld in een vorige aflevering vanuit onszelf of een luisteraar voor clarification of exclamation. Ik heb niks.
Nee, ik heb ook niks.
Oké, nou, handig. Dan gaan we direct door naar Who's Giving Us Life Right Now. Hier behandelen we als tweede. Dit behandelen we als tweede. En wie zetten we iemand in de spotlight vanwege zijn progressiviteit, noemenswaardige bijdrage te hebben geleverd aan de community of gewoon te hebben bewezen de ultimate bad bitch of the week te zijn?
Already, ik ga wel nu. Jessie Wu is mijn eerste. Ik weet niet of je Jessie Wu nog kent.
Ja, Jessie Wu ken ik nog. Haitian girl, heel luid.
Ze is heel luid, ze is heel fatu. Maar zij zit dus bij Dis Nation. En ze heeft ook
al... zij nu Dis Nation in plaats van Porsche?
En ik heb nooit Porsche gezien, maar ze doet echt best wel goed. Ze is echt grappig. Ze is flirt met de co-host. She's really funny. En ze heeft ook een YouTube-kanaal. En daar kijk ik zeg maar haar... zij heeft basically ook een Hot Topics. Gewoon, daar praat ze over allerlei dingen over Love is Blind. En die takjes waarmee zij soms komt, denk van... Wat zei ze nou tijdens Black History Month? Zeg van... If you white, sit tight. Gaat nu even niet over jou. Sit tight. Als tweede heb ik The Breakfast Club. Ik luister nu gewoon best wel dagelijks. Want ze hebben het ook een soort van Hot Topics. Maar zij hebben het met Jess Hilarious. Die zit er nu bij.
Oh ja. Yeah.
Dus en... Die soort van, ik vind hun dynamiek met z'n drieën veel leuker als dan met
Angela Yee.
Angela Yee. En dus het is heel
want zij was zeg maar, dus, zeg maar een soort van verstandige, dus soort van balance ertussen.
Jess is none of that sort. Ja, none of that sort.
Dat dacht ik al. Ik zie haar sowieso geen balans brengen in niks.
Zij zegt tegen Charlemagne, shut the hell up. En als laatste heb ik Avatar The Last Airbender. Ik heb nu inmiddels alles gezien. Super leuk. Ik heb een paar questions bij de writing. Maar het is voor mij wel een... 7. Het is geen strong 10, maar het is wel een 7.
Ja, ik heb hem bijna afgekeken nu. Volgens mij hoef ik alleen maar die laatste twee afleveringen te kijken. Het geeft me een beetje, zeg maar, wat ze bij One Piece probeerden te doen. Een soort van samenvatting te geven van dingen. Maar One Piece is natuurlijk iets van 1000 afleveringen vergeleken met dingen. Dus de arcs are longer. Dus, maar ik snap wat ze proberen te doen. En het is in ieder geval veel beter dan M. Night Shyamalama probeerde te doen.
Sowieso, dat was een low bar, maar oké.
Ja, inderdaad.
Ja.
Cool. De drie van mij zijn National Anthem Girl. Ik weet niet of je hebt gezien. Maar er was
een klein meisje.
Ja, die de American National Anthem ging zingen. Vriendin, Fergie walked so she could run. Vriendin.
Nooit.
Ze is de musical...
Ze is Fergie schoolen. Dat was wat het doet.
Ze is de musical daughter of Fergie als het gaat om National Anthem zingen. Want ze ging daar en ze ging verder.
Ze haat Fergie sowieso. Vooral die eerste noot. Girl, ze had erop gegeten. Daarom.
Ja, maar echt. Maar alleen voor dat, you in my top 3. Als tweede, Bimini. Ze is dus een drag queen from Drag Race UK. En voor... ze heeft dus awareness gecreëerd tijdens het overhandigen van een award tijdens de Brit Awards. En daarvoor wil ik haar applaudisseren. Mm-hmm. En als laatste, Mr. B is 30 jaar oud. Het merk Leather and Fetish. Waar ik een paar keer fotoshoots voor heb gedaan, et cetera, et cetera. Maar being there for the community and whatever. Gefeliciteerd voor jullie 30-jarig bestaan.
Yes, flexing. Flexing, yes. Inderdaad.
I mean, I'll do a lot for a coin. Laten we daarop houden.
Voordat we verder gaan naar de hot topics, wil ik nog even wel iets zeggen bij Before I Let Go. I saw you, Dipsaus. Beyoncé is overrated. Ik moet hem nog luisteren, maar ik zag die titel al. Coming for you. Het komt misschien niet volgende week, komt misschien die week daarna, maar het komt wel. I see you.
Oké. Cool, dan gaan we nu door naar Hot Tops. Hier hoor je onze ongezouten mening en roze blik op recente tomfoolery en shenanigans. Ook vragen we jou om je mening, dus laat je horen via de e-mail, socials of aan de episode als je luistert via Spotify.
Hot Tops en het Traanmoor abonnement.
Traanmoor?
Ja.
Als in, je gaat meer huilen hoe vaker je gaat?
Hoe vaker ik ga ook meer huilen.
All right. Leid jij de main topic in?
Yes, onze main topic van vandaag gaat over een onderwerp die we een klein beetje aan het vermijden waren. Omdat het zeg maar zo controversieel is. Je voelt al aankomen. Als ik zeg 7 oktober, dan zeggen jullie... Oh my god, gaan we dit doen?
From the river to the sea?
Palestine will be free. Anyway, dus we gaan het over Israël en Gaza hebben. Ik denk niet dat we door de hele rundown hoeven te gaan van...
Nee, ik denk
wat
dat jullie
het ook... Iedereen is wel...
Ik denk dat jullie het ook wel gewoon hebben bijgehouden.
Ja, gewoon wat er allemaal is gebeurd. En waar we zeg maar nu zijn beland. Maar waar we een beetje meer aandacht aan willen besteden is... die uitspraak van het Hoge Gerechtshof.
Yes.
Dus het Hoge Gerechtshof is er de uitspraak gekomen... dat Israël plausibel een genocide aan het plegen is.
Maar wat zit daarin? Maar daar hebben ze in principe nog niet echt een uitspraak over gedaan. Ze hebben wel, zeg maar, gedwongen een aantal dingen te doen.
Mm-hmm.
En daar gaan we het nu over hebben, denk ik.
Ja,
yeah.
Let's go.
De eerste was dus dat ze verantwoordelijkheid moeten dragen over genocide voorkomen en tegengaan.
Mm-hmm.
De volgende was dat is dus dat beide kanten volgens mij gegijzelden moeten vrijlaten.
Mm-hmm.
Dat Israël de hulpdiensten moet binnenlaten in de Gazastrook. Ik dacht dat dat de belangrijkste dingen waren die uit het, uitspraak was gekomen van het Hooggerechtshof.
Ja, en wat ik dus zeg maar, ik focus per se op dat plausibel. Want dat is zeg maar die ruimte die ze openlaten voor ze om het zeg maar nog recht te trekken. Ik weet niet hoe we dit recht wil trekken, die mensen komen niet meer terug. Mm-hmm. Die vermoord zijn. Maar... ik zie nog steeds online de discussie gaan van... is het nou wel een genocide of is het geen genocide? Het feit dat het woordje genocide al is gevallen... en dat het in het gerechtshof al gezegd... er is een mogelijkheid dat ze dat aan het doen zijn...
Zegt
al heel veel. Dus ik wil eigenlijk niet eens meer zien dat mensen het verdedigen. We hebben zo'n raar punt bereikt. En als je nu kijkt naar het punt waar we staan... ze staan op het punt de laatste stad in dingen in de Gazastrook aan te vallen.
Die helemaal in het zuiden...
Ja, die grens aan Egypte, Rafah.
Ja, ja.
Ja. En dingen is daar nu. Hoe heet die nou? Onze premier. demissionair. Mark Rutte is daar met een soort van spoed vlucht daar naartoe gegaan. Voor het gesprekje van vriendin, hij wil hem eruit praten, maar hij is ook een beetje aan het solliciteren voor de NAVO. Oh, dus daarom is hij daar ook. Zeggen van, ik denk niet dat je het zou moeten doen, maar Netanyahu zegt zelf van, girl, ik ga gewoon doen wat ik wil.
Dus dat, want dat is mijn hele punt van al die drie dingen die het Hooggerechtshof heeft uitgeroepen. Het is niet bindend.
Nee, het is niet bindend. En het is
dus ook, de ding is, gaan ze luisteren?
Nee, tuurlijk niet. Want het is heel grappig. Toen ik dit item, zeg maar, was het nou, volgens mij was het bij Nieuwsuur. Toen zeiden ze al, voordat ze überhaupt begonnen ermee, en die dingen is die rechtszaak überhaupt begon, zeiden ze al van, dit is niet bindend. Dus wat gaat Israël doen? Ze gaan het waarschijnlijk gewoon naast zich neerleggen. En
sowieso.
We zijn nu weken verder en het is alsmaar erg geworden. En er zijn nu zoveel mensen al dood. Van de 36 ziekenhuizen zijn 30 al stuk. En
like, what are y'all trying to do?
What are y'all trying to do?
En zogenaamd, ja, ze zijn aan het verstoppen in ziekenhuizen, dus daarom bombarderen. Ik had zeg maar ook, had je die viral video gezien van zo'n Palestijnse guy die op Omegle, zeg maar, met Joodse mensen ging praten?
Ja, ik heb die gezien.
Toen vroeg hij zo van, ja, wat nou als zeg maar die Palestijnse, of tenminste een Palestijnse Hamas dus zou verstoppen in een ziekenhuis in Israël, in een Israëlisch ziekenhuis, zouden ze het dan nog steeds moeten bombarderen? Toen bleef hij opeens stil.
Toen moest hij nadenken. En toen zei hij ook heel slim van, zie je, het feit dat je er nu over nadenkt, dat wordt niet eens gedaan in Gazastrook. Zeg gewoon bam.
Daarom.
En dan kan je erover liegen. En mensen zullen vast beweren van, oh ja, maar je kan Hamas niet vertrouwen. Maar je kan Israël ook niet vertrouwen. Je kan de IDF ook niet vertrouwen. Ze hebben voor zoveel dingen gelogen. En mensen die hun kop in het zand steken voor het feit dat Netanyahu in 2019, geloof ik, geld naar Hamas heeft gestuurd, omdat hij dit gewoon, zeg maar, ik zeg niet dat hij dit heeft veroorzaakt, maar dat hij, hij had een opposite nodig, of niet de opposite,
oppositie.
Hij had oppositie nodig om zich, zeg maar, sterk te houden, want hij is, zeg maar, Mr. Security, heb ik begrepen, in Israël. Dus daarom wilde hij, zeg maar, zijn profiel nog hoger brengen van, weet je, ik ben de enige die jullie verdedigt. Maar als je altijd stuurt op veiligheid, toch?
Ja.
Je zegt van, we moeten veilig zijn, dus we moeten Hamas helemaal kapot maken. Wanneer gaat het dan stoppen? Want Hamas,
tot iedereen dood is, en wat dat betekent is een genocide.
Ja, exactly. Hamas is een idee. Hamas is een, het is een groep. Het is, ik wil niet zeggen dat het like een loshang, een nevelig
Ontzame,
ding is.
Ja.
Maar het is een groep, maar die mensen bewegen vanuit de ideologie. Die ideologie ga je niet kapot maken. Je maakt alleen maar meer Hamas. Wanneer gaat het dan stoppen? Never, tot ze allemaal dood zijn. Het is scheef. En ik vraag me af wanneer we dat punt gaan bereiken dat iemand met kracht gewoon opstaat. Want Joe Biden begint ook erover te praten van een red line. Maar hij zegt van, ja, maar ga ze altijd blijven steunen. Is het nou een red line of ga je ze blijven steunen?
Vriendin.
Het kan niet of. Je kan niet twee meesters dienen.
Je kan niet, zeg maar, je beste vriendin zeggen dat ze moet stoppen, maar er tegelijkertijd ook cheerleaden.
Dat kan niet. Dat gaat echt niet.
Ja, dus dat. Want dat is Amerika in feite aan het doen. Van, je moet stoppen hoor. Hi, niet doen. Je moet stoppen met pesten. Bla, bla, bla. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Je moet gewoon je voet neerzetten. En zeggen van, this is not what we gonna do.
Ja.
Maar goed, in die uitspraak. Mm-hmm. Wat ik ook, zeg maar, heel typerend vond, is wat dat ze dus niet erin hadden gezet dat ze een staak op, wat is het?
Staak met vuren.
Staak met vuren, dat kwam helemaal niet naar voren.
Nee.
En die uitspraak van genocide, dat bleek ook, zeg maar, uit.
Mm-hmm.
En ze moesten dus, zeg maar, zeg maar, de reden waarom ze dit nog niet kunnen doen, omdat ze zogenaamd geen bewijs hebben,
mm-hmm,
voor een plan van genocide, of dat er een patroon is dat wijst op,
dat de intentie bewijsbaar is.
En dan denk je zo van, vriendin.
Ja.
Is dat, hoe zie je dat patroon niet?
Ga gewoon op Instagram, ga op any social media.
Vriendin, er is een duidelijk patroon. Ze hebben bijna, zeg maar, die mensen hun hele land overgenomen. Die twee gedeelten, zeg maar, de Westbank en Gaza, zijn ze, zeg maar, aan het overnemen door, zeg maar, Joodse settlements erin aan het zetten. En
ja,
zeg maar, die mensen.
Ik zie gewoon settlers gewoon nu naar binnen rennen in de Gazastrook om gewoon, like, een hutje te bouwen van, oh ja, we nemen nu Gazastrook over.
Ja.
En je ziet ze gewoon langs die IDF-soldiers gewoon rennen. En dan wil je me zeggen dat er geen intentie is om de Gazastrook over te nemen. Like, what are we doing?
Dus jullie zijn niet eens gewoon met oogkleppen naar die situatie aan het kijken. Jullie zijn met oogmaskers naar die situatie aan het kijken. Dus volgens mij zijn er twee landen die, zeg maar, een soort van ceasefire proberen te bewerkstelligen. Volgens mij is het Qatar en Egypte.
Ja, Qatar is zeg maar die main onderhandelaar bij dingen tussen, tussen Hamas en Israël.
Ja.
Ja.
Dus volgens mij was er dus, waren er dus eisen gesteld waarvan Israël vindt dat die eisen van Hamas buitensporig zijn om die ceasefire te doen. Mm-hmm. Maar ze hoopten dus met Ramadan antwoord te hebben en die onderhandelingen zouden dus in Egypte plaatsvinden ergens.
Maar eveneens, even om in te haken, stelt Israël zelf ook onmogelijke eisen. Want die zegt zo van, volgens mij zei hij van, je moet alle hostages vrijlaten. En Hamas zei, ja, jullie moeten dan gewoon stoppen met dingen, met missiles vuren. En dan mogen jullie dingen ook niet binnen. Maar dat zijn twee dingen waarvan ze beiden zeggen van, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen.
Which heel raar is. Maar Israël liet ook zien dat ze gewoon niet bereid zijn om echt te onderhandelen. Want ze zijn gewoon niet naar die dingen gegaan in Cairo. Of tenminste in Egypte.
Oh, dat heb je niet meer.
Die onderhandelingen. Nee, ze zijn niet gegaan. En ze zijn niet gegaan omdat ze... even kijken. Ze hebben dus geen lijst gehad van Hamas. Mm-hmm. Van de gegijzelden. Dus mensen die ze hadden. En daar wilden ze, dat wilden ze dus hebben voordat ze dus die onderhandelingen ingingen. Mm-hmm. En dit hebben ze dus niet gehad. Dus ze zeiden, we gaan niet.
Ja.
En dat zien ze dus als reden om dan zeg maar verder te gaan met de manier
nog
waarop
meer mensen
nu
doodmaken. Hoe? Jongens, laten we echt naar de ratio kijken. En ik vind het echt luguber en cynisch ding om te doen. Maar 1200 mensen op 30.000. Hoe kan je justifieren dat dit gewoon niet gewoon wrong is? Het is zo asymmetrisch. Die Bob van Rihanna kan er niet eens meer mee.
Niet die Bob van dingen van Good Girl Gone Bad.
Ja, Shut Up and Drive.
Echt, je bent niet goed. En dan had je ook nog gehoord van van die eerste hulpdiensten die via de trucks waren binnengekomen.
Ja, ik heb het meegekregen. Ik heb vandaag nog een dingetje ook weer ervan gezien. Want er staan daar echt honderden trucks bij Rafa aan die gate om naar binnen te kunnen. Maar ze moeten allemaal gecontroleerd worden. En Israël stuurt hulporganisaties zeggen dus dat Israël bepaalde trucks terugstuurt omdat er slaapzakken in zitten. Omdat er vanwege die rits, omdat ze weet ik veel. Wat was er nog meer? Het was die tenten van het, want er zijn tenten en die sokken van die tenten mogen ook niet naar binnen. En er was nog iets anders. Om dat soort kleine dingen. Oh, een nagelschaartje in zo'n EHBO kit.
Okay.
Girl, wie ga ik neersteken met een nagelschaartje?
Nou, als je in prison bent, is dat wel een weapon.
Welke prison? Je hebt honger. Wat ga je met een nagelschaartje doen? Je gaat niet je eigen tenen opeten. Like, girl.
Nee, maar had je niet gehoord van die bloedbad? Van die, er waren dus hulpdiensten via trucks binnengekomen. Mm-hmm. En IDF was dus, zeg maar, die reden die trucks. Mm-hmm. Maar er was zo'n zwerm met Palestijnse mensen op afgekomen.
Was dat niet met die tank? Was met de tank, toch? Toen hadden ze die mensen overreden.
Ja, het waren trucks, maar ja.
Oh, dat was misschien ook een andere, want je zag bij het ene filmpje was echt gewoon een tank.
Ja, ze waren
dat iemand
dus
al helemaal vermorseld was.
Ja, klopt, want ze waren dus zeg maar nerveus geworden door de menigte.
Mm-hmm.
En ze dachten dus dat Hamas die trucks kwamen roven. Dus ze begonnen ook te schieten en toen zijn ze weggereden. Maar ze hebben dus gezegd dat ze niet hebben geschoten, maar door zenuwen of whatever, doordat ze dachten dat Hamas ze kwam ropen, zijn ze dus weggereden. Maar ze konden dus niet door de menigte heen, dus zijn ze wel door mensen heen gereden.
Mm-hmm.
Maar daarna heb ik op social media gezien dat dokters in Gaza dus hebben gezegd van 80% van de mensen die binnen zijn gekomen van die ongeval hebben kogelwonden en zijn dus niet in het ziekenhuis gekomen vanwege dus die verwondingen van zeg maar overgereden worden of aangereden worden. Ze hebben echt gewoon kogelwonden.
And again, another lie. Oh, iets dat ik echt niet moet vergeten, want dit heb ik echt in grote letters opgegeven. Die 40 baby's die onthoofd waren. Dat is zo.
Wat?
Nee. Dat was zeg maar, dat zeiden ze aan het begin. Op 7 oktober was de grootste claim, er zijn 40 baby's onthoofd. Dat is debunked. Debunked. Dat is nooit waar geweest. En dit is iets dat mensen echt aan het begin aan het herhalen waren. Toen het allemaal begon, hè, zag ik van, oh shit, dit gaat zo meteen down. Ik heb 2 dagen gewacht voor ik begon te commenten. Ik dacht, weet je, het is ook wel gewoon heftig wat er is gebeurd. Er zijn mensen doodgaan. Mm-hmm. Ik wil niet meteen komen van rakakakakakaka. Maar toen, dat was het eerste verhaal dat me echt aangreep. Zeg maar 40 baby's onthoofd. ik was dan meteen ontzettend van, hey, dit kan echt niet. Maar het blijkt nou, dit is verzonnen door een journalist die voor de IDF voorheen heeft gewerkt. En ze werkt nu bij de New York Times.
Propaganda.
Dus al haar dingen, al haar items
worden nu onder loep genomen
en worden onderzocht. Van hoe kan het precies zeg maar zo zijn dat iemand die daar heeft gewerkt. Want ze had hiervoor ze had niet echt een media present. Maar ze kreeg opeens dat baantje daar bij de New York Times. Hoezo? En zo gingen ze door een lijstje van... Er zijn iets van 7 leugens die verteld zijn. Die gewoon echt allemaal niet kloppen. Mehdi Hassan heeft het op zijn Instagram allemaal uitgelegd. En Mark Lamont Hill. Hij is ook een... ken je hem?
Zijn naam komt heel bekend voor.
Hij was vroeger bij CNN. Dat is van die ene clip dat hij, Angela Rye en die andere black guy dood aan het lachen zijn van...
Oh ja, ja, ja.
Ja, ja. Dus hij heeft, ik kijk zijn dingen, zijn podcast ook. En daar had hij het erover van. Het zijn 7 dingen die... ik kan ze nu niet allemaal voor je opnoemen, ik heb ze niet bij de hand. Maar 7 dingen die allemaal zeg maar, zijn verteld aan het begin van dingen van deze oorlog. Waarop het zeg maar, gestoeld is dat we zeg maar, justifyen van dit is waar we gas er ook in moeten trekken. En dit zijn allemaal niet waar. Dus... Het is gewoon hopeloos. Het is gewoon zo hopeloos en ik word er zo sad van.
Ja.
En elke keer als ik engage, moet ik ook mezelf ook weer terugtrekken. Want ik merk gewoon dat ik me vertrouwen, een klein beetje, niet vertrouwen, maar geloof in de mensheid, echt een klein beetje kwijtraak. Gewoon van, je voelt je zo machteloos. En zo'n mensen zijn er heel onverschillig, indifferent over. Dat ik echt denk van, hoe kan je? Hoe kan dat?
Ik snap het is ver van je bed, show.
Really? Het heeft echt effecten hier nog. Je ziet wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dat vertaald wordt naar Nederland. Je ziet het overal. Hoe kan het je niet boeien?
Ja, weet je, sommige mensen die, als je niet naar het nieuws kijkt, dat kan je er compleet voor afsluiten. Hè?
Ik vraag me eigenlijk af hoe, want ik zag het op social media. Als ik even niet engage, dan zie ik het ook echt even niet. Maar zodra ik maar ook maar 1 video klik of 1 like daarbij iets van, komt de hele tijdlijn weer ermee vol.
Algoritme, hè? En
yeah, I know.
Om nog op dat media ding toe te voegen, over dat bloedbad. In Amerika had iemand een vergelijking gemaakt van, in Amerika noemden ze dus dat bloedbad dat er was gebeurd bij die trucks, die hulpdiensten, noemden ze een chaotische situatie. En toen had die persoon het vergeleken met, ja, bij de Boston Massacre zijn er 5 mensen doodgegaan en hier zijn ongeveer 100 mensen overleden. Mm-hmm. Dit noemen ze een chaotische situatie, maar 5 people, white people dying
is
een massacre.
Really cool.
Ja, precies.
En daar zeg je iets dat ik niemand nog heb horen zeggen. Ik vind het zo gek dat je eigenlijk gewoon 2 kampen hebt nu. 1 kant is voornamelijk gewoon witte mensen en een paar rozijnen in de pap die je gewoon hier en daar ziet.
In de potato salad.
En aan de andere kant zie je gewoon een gemêleerde groep. Je ziet Joden, je ziet Black people, je ziet Arabieren, je ziet moslims, je ziet Aziaten. Over de hele wereld, 2/3 van de wereld zeggen gewoon van dit kan niet. En het Westen houdt gewoon vast. Hoe kunnen jullie hierna ooit nog pleiten voor humanitarian rights?
Niet.
Het enige wat wij nu zien is dat human rights, alleen maar mensenrechten, alleen maar gelden voor witte mensen. En niemand zegt het. Ik zie het ook niet online. Maar je ziet die divide gewoon heel erg duidelijk.
Ja, want als je het vergelijkt met Rusland en Oekraïne.
Oh, toen moesten we vliegen, springen, rennen, enkels breken.
Vriendin. Inderdaad. Maar vraag om te kijken naar de black people in Oekraïne die ook gesupport moesten worden. Toen draaide iedereen zijn hoofd naar links.
Ja, toen werden mensen uit de trein gegooid.
Ja, toen was het niet springen, toen was het stilstaan.
I don't get it. Maar we kunnen even een lekkere segue maken naar afgelopen weekend. Want toen werd het Holocaust Museum geopend.
Ik wou er net over beginnen.
Toen werd het Holocaust Museum geopend. En het was een hele drama. Echt al sinds vorige week woensdag waren ze over aan het praten van, oh, hij komt. Het is de president. Het is net zo'n systeem als bij Frankrijk. Dat je dubbele president hebt. Dus Itzhak Herzog heet hij. Hij kwam dus zeg maar bij de opening van het Holocaust Museum.
Ja.
Sinds woensdag zeiden mensen al veel daarvoor, maar vanaf woensdag zag het echt in het nieuws. Toen zeiden ze al van, ja, die organisatie die het hadden georganiseerd door Joodse mensen, wil ik even ook kenmerken, die het hadden georganiseerd, zeiden van, weet je, we hebben liever niet dat hij erbij is, want hij is gewoon genocide aan het plegen. En het is gewoon heel raar als hij nu gewoon bij het Holocaust Museum is. Want, girl, the call's coming from inside the house. Dat kan gewoon echt niet.
The call's coming from inside the strook.
Dus ze hadden aan de organisatie gevraagd van het Holocaust Museum. Ze hadden aan de koning gevraagd van, please, ontvang hem niet. Allemaal in de wind geslagen. Nu naar zaterdag. moest een klein beetje lachen. Want toen hij aankwam, want ze waren eerst bij de Portugese synagoge.
Ja, ja.
Daar kon je zeg maar eerst best wel in de verre achtergrond nog mensen horen joelen van hey, free, free Palestine, free, free Palestine. Daarna moest hij door dingen, ik weet, is het Weesperstraat volgens mij?
Dat was bij Meester Visserplein, toch?
Ja, dus daar moet je zeg maar die straat in richting dingen, richting Weesperplein. Daar is het, dat is het Holocaust Museum. Toen moest hij daar uitstappen en je zag, hij moest echt langs die dingen, langs die protesters. En ze gingen hem boeien gewoon. Like, girl. Ik vond het wel zielig voor dat klein kindje die erbij was. Maar goed, ze is zo klein, ze zal het vast niet eens doorhebben.
She'll get over it.
She'll get over it, ze leeft nog. Ik wil echt zo Wendy Williams voorbij gaan, maar dat gaat echt niet. Ik vond het gewoon kenmerkend, want hoe ze draaien ze dit in de media? In de media zeggen ze dat die mensen protesteren omdat ze tegen het Holocaust Museum zijn. En dat vind ik dus zoiets venijnigs.
Want dat is totaal niet wat het is.
Totaal niet de reden.
Ze zijn tegen
die man.
De aanwezigheid van die Joodse president bij de opening van het Holocaust Museum. Dat is waar ze dus tegen zijn.
Mm-hmm.
Maar goed, dingen uit context trekken, niet willen luisteren.
Er is ook een filmpje van hem dat hij zijn naam op een raket aan het schrijven. En toen stond, volgens mij stond erop, I trust you of zoiets. Van dat het goed... Wat? En toen wilde hij bij nieuws hier gaan ontkennen van... Ja, het was misschien een rookbom. Ik weet niet eens of het is gebruikt. Het wordt
maar
maakt
niet uit wat voor bom het is. Wat je hebt je naam erop gezet. Je hebt je naam opgeschreven.
Like, what the fuck? Dat is gewoon fucking weird. Maar ik ben wel blij dat ze ook die protesters hebben gevraagd... demonstranten hebben gevraagd van... Hey, hoe zit het nou precies? En iedereen die ze in beeld hadden, zei eerst van... Weet je, het Holocaust Museum moet er zijn. We vinden het heel belangrijk. Maar de komst van deze man maakt het gewoon super politiek. En hij hoort hier gewoon niet te zijn.
En het enige waar deze mensen over aan het klagen waren... was de demonstranten waren te dichtbij.
Ja.
Het was ongemakkelijk.
VVD van Amsterdam zei van... Ja, ze moesten eigenlijk gewoon een stukje verder staan om de hoek. Nee, girl.
Nee, Femke Halsema heeft nog gewoon rustig een statement uitgelaten... in de wet staat dat demonstranten op zicht en hoorafstand mogen protesteren. Dus...
VVD
they were in their right. Dus jullie hebben pech.
Je hebt precies pech.
Het feit dat jullie ze hebben gehoord was de hele bedoeling.
Maar echt... Echt, ik vind het altijd zo grappig als mensen zeggen... Oh ja, je moet niet zo protesteren. Zodat
jij er geen last van hebt?
Zodat je het makkelijk kan negeren. Like, go by.
That's not the way...
A protest works.
Ja, dankjewel. Like, en democratie.
Wat denk je dat de Franse revolutie ook gewoon in de netterij ging of zo? Nee, girl.
Ja, ze gingen allemaal in het park zitten en wachten.
Ze waren bij de Bastille en zeiden van... Oh ja, we gaan zo meteen nou eerst nog een croissantje eten. Nee, girl.
Ja, we gaan iets zachter doen, want anders gaan de koningin het horen.
Out, hooivorken, guillotine, bitch. Let's go.
Echt. Ja. Maar ja, goed. Ja.
It's a very sad subject. En we kunnen er zoveel voor zeggen. Wij zijn super machteloos hierin. Maar ik wilde wel echt kenmerken hoe wij ernaar kijken.
Ja.
Want ik wilde er niet gewoon zeg maar doen van... Weet je, we praten er liever niet over. Omdat we geen controverse willen.
Nee, en er was ook al zoveel tijd, zoveel dingetjes overheen gegaan. We wilden wel zeg maar gewoon een specifiek punt pakken om over uit te breiden. En dan zeg maar onze mening er doorheen te laten. En we vonden dat dit wel zeg maar een heel belangrijk punt was.
Mm-hmm.
Waar we veel over konden zeggen. Dus vandaar. En dan denk ik dat we nu het beste even een pas kunnen nemen. En even weer kunnen bijkomen van deze heftige tory.
En dan weer verder.
Yes.
We zijn zo terug. Joep.
And we're back.
Hi.
Yes. Nu gaan we verder met... Short mentions.
Short mentions. Oh, kleine paar mensen over het politiek binnenland.
Yes.
De formatie gaat voorspoedig. Ze hebben net gesproken met Kim Putters. Ze waren naar het landgoed... ik wil zeggen Zwaluwhoeve, maar het is geen Zwaluwhoeve. Ze waren naar het landgoed om even te praten en media mochten er niet bij. En daar is uitgekomen dat ze willen gaan formeren. Ze krijgen een extra parlementair kabinet. En dat betekent dat er een kabinet komt die ietsje verder staat aan dat als dat normaal is. Dat al die vier groepen ook echt verantwoordelijk zijn en ook echt ministers moeten leveren.
Okay.
Ze gaan een soort van nieuwe verhouding zoeken. En
interessant.
Het belangrijkste ervan, Wilders geeft de premierschap op.
Heel goed, want
bye.
Dat is wat we wilden.
Bye, niemand wil je zien. Niemand wil je zien. En ik ben benieuwd met wat voor beleid ze gaan komen. It's not gonna be good. Maar in ieder geval wordt hij niet onze minister-president.
Thank Lord Jesus.
Thank Lord. Politiek buitenland. Tory's grootste donateur, die heeft een comment gemaakt over een vrouw. En hij zei letterlijk het volgende. Uno momento hoor. Hij zei, and I quote. is just puntje puntje, trying not to be racist, but you see Diane Abbott on TV and you just want to hate all black women because she's there. And I don't hate all black women at all, but I think she should be shot. Diane Abbott needs to be shot.
What?
Dit heeft hij letterlijk gezegd, de grootste donateur van de Tory partij in Engeland. Like, what?
Die eerste zin alleen al. I don't want to be racist, but.
I don't want to be racist, but. Stop, but
I'm going to be
gewoon,
racist.
Zeg gewoon niks meer. We weten al wat je gaat zeggen. It's going to be bad.
Ja. Als hij had gezegd, I don't want to be racist, punt. Dan was het al klaar geweest. Dat was gewoon prima.
En het mooiste is ook nog dat die premier van Engeland, die Rishi Sunak, gaat nog verdedigen.
Ah.
Hij zegt zo van, ja, hij heeft al sorry gezegd, zo bedoelt hij het niet. Dus, en ik ben het teken van dat Engeland niet racist is. Girl.
Baby, bye.
You have no card to play here. Move.
Uncle Tom.
Uncle Thomas. We gaan naar Amerika. Lachwekkend. Ik kan het nu eindelijk woorden geven. Ik kijk naar Amerika als een tragische comedy. Het stopt gewoon niet. Het wordt gewoon met de week erger.
Het is een soort van, hoe heet het ook alweer? Hoe heet die ene serie ook alweer waar dingen Kristen Bell in zat die over hel ging? The Good Place. Maar dit is The Bad Place.
Het Hoge Rechtshof heeft net besloten dat Trump mag verschijnen op de ballot. Dus hij mag zich verkiezen stellen in alle staten.
Federal. Dus in alle staten.
In alle staten moet hij op de ballot. Want het congres heeft hem niet veroordeeld voor insurrection nog. Dus ze schuilen nog achter het feit dat hij nog niet veroordeeld is.
Maar het feit dat hij al, zeg maar, laat maar. Je zou denken
Seth Meyers had echt een hele goede opsomming over wat Trump allemaal is als kandidaat. En als je dat hoort, hij is zeker 2 minuten aan het praten over. En dat is dan versus Joe Biden. Ik ben ook geen fan van Joe Biden. Boring as hell. En hij zegt niet tegen Israël dat ze moeten stoppen. Maar
Girls. Je ze tegenover elkaar gaat opzetten. Als je zeg maar soort van pros en cons list maakt.
Yeah.
Trump is die hele conlist. En als, want hij is een con man.
En hij is een convict, almost.
Ja, en dan gaan jullie nog gewoon zeggen. En dan gaan jullie nog moeilijk doen over Obama's geboorteakte. Over
hij heet Hussein, dus hij is waarschijnlijk moslim. Like, girl, je lult. Je lult, je lult.
En dan zeg maar moeilijk doen over zeg maar de integriteit van vorige presidentiële kandidaten. Presidenten.
Hillary Clinton had zeg maar alleen. Hij zei alleen maar over haar e-mails, dat ze e-mails had. Dat was ook van vrijgesproken dat er geen substantie voor was.
Maar jij hebt gewoon hele documenten, gewoon hele bibliotheek aan classified.
In je toilet, bij het podium, like girl.
Billen afvegen,
aan mensen wijzen in
papers.
Australië. Like, what is dit? Zo ja, en Biden had zeg maar de State of the Union vorige week. Was echt een energieke speech. Fox News zei ze van, wat voor drugs hebben ze hem gegeven? Ik vertrouw dit niet.
ik hoorde dat de Republicans helemaal erop losgingen. En helemaal bullshit gingen zeggen.
En toen hadden ze een reply opgezet van dingen. Van een of andere vrouw in een keuken.
Yeah.
Die allemaal onwaarheden ook nog ging vertellen. En ze sprak echt heel raar. Echt heel, zo van fluister. Het gaf een beetje Get Out. Het gaf echt een beetje Get Out. Zo fluister praten, maar stop this now. That girl, bye.
Maar echt.
Dus ik kijk gewoon naar de politiek van Donald Trump en Biden gewoon als een tragische comedy. En ik hoop dat het snel beter wordt. Short mentions.
Ja. Ik wil het hebben over een homo-koppel in Sydney die is vermoord.
Mm-hmm.
Het gaat dus om een Australische gay-koppel, 2 mannen. Eén heet Jesse Baird, als ik het goed uitspreek, en die andere Luke Davies.
Mm-hmm.
En ze zijn vermoord door een ex-politieagent.
Mm-hmm.
Die dus zeg maar met een van de twee heeft gedate. Dus
shit.
Hoe dat is gebeurd is dat de buren vuurwapens hoorden afgaan, maar ze hebben het pas dagen later gemeld. De koppel tijdens de situatie belde alarmcentrale, maar ze bleven niet lang genoeg aan de lijn om de precieze locatie te triangulaten voor de politie.
Mm-hmm.
Dus ze hebben een groot gebied afgekampt. En na een tijdje, zeg maar na een aantal dagen, hebben ze dus de bebloede kleding van ze ergens 30 kilometer verder gevonden.
Mm-hmm.
Ze zijn dus, nadat ze erachter zijn gekomen wie het is, zijn ze hun huis ingegaan. Mm-hmm. En toen hebben ze bloed op de muur gevonden en op allerlei andere plekken. En een kogel gevonden van het vuurwapen, dus van die politieagent die dus met een van die twee heeft gedate.
Oh my god.
Die nu ex-politieagent is dus opgepakt.
Mm-hmm.
En heeft na een aantal dagen pas verteld waar hij de lichamen heeft gedaan.
Oh my god.
Dan
ben je echt niet goed. Echt niet goed gewoon.
Dus er zijn 2 dingen waar ik jouw mening over wil hebben.
Mm-hmm.
De police force van Sydney gaf dus aan dat ze niet bleken te weten dat hij dus een dienstwapen thuis in zijn kluis hield.
Mm-hmm.
Dus administratief gezien, zeg maar, qua vuurwapens is het een puinzooi daar. Want how the fuck you're not gonna know that een van je agenten, zeg maar...
Een wapen thuis heeft, ja.
Ja, inderdaad. Vind je dat agenten hun dienstwapen mee naar huis zouden mogen nemen zonder aanleiding daarvoor?
Ja en nee.
Zonder aanleiding, dus je bent niet
maar
in een...
wat het is, ik denk meer, omdat mijn moeder ook bij de militaire politie heeft gezeten in Suriname, en die had ook gewoon haar dienstwapen thuis. Het is, je moet in outfit daar naartoe gaan, en wie weet ga je meteen al naar, ik noem maar even een missie of een opdracht of een oproep, dan ga je al meteen in uniform en gewoon ready steady. Dus ik snap dat het er wel moet zijn, mm-hmm. maar het moet wel geregistreerd zijn. Mijn moeder, de wapen was altijd geregistreerd.
Ja, zijn wapen is ook geregistreerd, daarom konden ze direct aan, zeg maar, die...
Aan
die huls zien dat het dus van zijn wapen kwam. Want elk wapen, als het afschiet, laat het een bepaalde kenmerk achter op een kogel. CSI, baby's. Jullie moeten kijken.
Baby.
Ellie McBeal.
Auw!
maar ja, ik vind dus niet dat als agenten er geen aanleiding toe hebben, dus ze zitten niet in een gevaarlijke situatie, hoge risico dingetjes en zo, vind ik gewoon dat ze hun dienstwapen
op het politiebureau moeten laten.
Op het bureau moeten laten. En dat ze, zeg maar, gewoon in, weet ik veel, burgerkleding daarheen moeten gaan, omkleden, dienstwapen pakken en dan, zeg maar, aan hun dienst beginnen.
Mm-hmm.
Want zo kunnen heel veel...
Dan voorkom je dit soort dingen inderdaad.
Inderdaad. En weet je, Australië is al niet een land waar je, zeg maar, volgens mij mag dragen. Volgens mij? Volgens mij wel. Ik weet het niet zeker.
Ik heb geen idee. I'm not sure.
Ja, volgens mij, ik weet niet, McLeod's daughter, volgens mij zie ik ze wel, zeg maar, met geweren en zo om te jagen.
McLeod's daughter?
Ja, baby. Ik ben oud.
Kom op, deep cut.
Jawel.
Jawel, bitch.
Dus, weet je, als je daar geen aanleiding toe hebt, heb ik niet, ik zeg maar, emotioneel gezien... vind ik dat het niet echt nodig is. En al dit soort dingen hadden gewoon voorkomen kunnen worden.
Ja.
Tweede ding. Dus tijdens de parade van Mardi Gras...
Mm-hmm.
loopt de politie altijd mee als support. Dus je kan bijvoorbeeld denken... zeg maar net als Amsterdam, de roze in blauw...
Mm-hmm.
Die ook een boot heeft, zeg maar, om support te tonen. En zeg maar zijn eigen gay community in de dingen vaandel wil zetten.
Mm-hmm.
Maar dus vanwege de gevoeligheid... dat dus die politie... agent de dader is van dit, willen mensen ze er niet bij hebben dit jaar vanwege die gevoeligheid.
Ik vind het een beetje extreem. Ik snap dat het nu net is gebeurd en iedereen heeft zoiets van liever niet. Maar ik ga zeggen, at the end of the day. Maar at the end of the day, het politie is er om je te beschermen en het is niet Amerika. Dus geef ze ook gewoon de ruimte om, ook gewoon hun werk te doen.
Ja.
En ik snap dat het niet makkelijk is. En vooral na zo'n incident. En je denkt ook bij jezelf van... ja, weet je, wat heb je nou eigenlijk aan? Ze komen altijd nadat de misdaad is gepleegd.
Ja.
Maar het zijn ook om jou te beschermen. En het is alleen maar beter dat zo de uitvoerende macht van de overheid... ook gewoon meedoet met de gay pride. Want dan krijg je juist meer mee van... het is normaal om gay te zijn.
Ja, dat vind ik dus ook. We hadden dus als oplossing... omdat ze het dus niet wilden uitzitten... zijn ze dus met de oplossing gekomen...
Mm-hmm.
om minder agenten te doen...
Mm-hmm.
en de agenten in burgerkleding te laten doen... in plaats van in uniform. Maar nog wel met de spandoek van... we zijn de politie en we zijn hier voor je.
Is een compromise. Voor dit jaar moet het maar even zo.
Ja, ik vind het ook nog wel een gepaste oplossing.
Ja.
Maar twee vragen.
Mm-hmm.
Zou een zwarte gay koppel dezelfde mate van aandacht ontvangen, denk je?
Dat is een open deur. Of course not. Of course not.
Waarom niet, denk je?
Because we black, baby. They don't care about us. They don't care about us. We zijn de laatste gedachte na iedereen. Ook al strijden wij voor iedereen, niemand strijdt voor ons. Ik denk niet dat ze er zo'n ophef over zouden maken.
Same.
Ja.
Same. Want het blijkt dus dat een van die twee, zeg maar, een soort van tv-persoonlijkheid was, die nog best wel redelijk bekend was in de mediacirkels en zo. Dus ik denk dat het daardoor ook, zeg maar, een beetje meer aandacht heeft gekregen.
Anders was het gewoon ook in een doofpot gestopt. Misschien.
Ja.
Wellicht.
En de tweede vraag.
Derde.
Zou de black queer community deze oplossing hebben geaccepteerd? Denk je? Die compromis van de...
Ik denk niet dat we een keuze krijgen.
Nee, maar het gaat niet om het gaat niet daarom. Het gaat, zeg maar, om hun sentiment. Denk je dat ze daar oké mee waren geweest? Of denk je dat ze, zeg maar, heel hard tegen...
Als wij als black community er oké mee zou, gay black community
oké mee zouden zijn, dat zij zouden dat zij deze oplossing hadden gevonden om mee te lopen in
als de black couple was en die was vermoord en zij wilden ook nog meelopen en ook nog opdringen, we zouden niet accepteren. Gewoon like, no.
Ja,
ik Black Lives Matter, bitch.
Ik denk dus ook dat als het een black couple was geweest, dat ze er veel harder op in waren gegaan. En dat er misschien zelf protesten zouden zijn geweest, dat demonstranten naast de politie zouden meelopen. Mm. Om gewoon zeg maar een punt te maken van het feit van, jullie geven ons niet eens aandacht en dan willen jullie nog met de halfbakken dingen komen dat jullie nog mee willen lopen.
Don't pink was this.
Precies dat.
Yeah.
Dus ja, ik vond het gewoon heel jammer. Dat dit moest gebeuren. Rest in peace, guys.
Rest in peace, boys.
En ja, wat kan ik hier verder over zeggen? Wees altijd op je hoede, al gaat het om je ex.
Yep. People be crazy. Iets wat ik de afgelopen 3 maanden echt heb ontdekt, is gewoon people be crazy. Soms kijk ik als ik op een visa ben, dan kijk ik naar mensen en denk van, wat voor mental institution ben ik beland? Wat is dit?
En ook voor de mensen die in de vicinity, in de buurt, mm-hmm. Binnen handbereik zijn, of nou niet handbereik, maar gewoon in de buurt zijn van huiselijk geweld of iets anders. Mm-hmm. Blijf niet stil voor meerdere dagen.
Nee.
Reach out, kijk of dingen oké zijn. Hou jezelf natuurlijk wel veilig. Bel politie, support.
Het helpt echt alleen maar als je erover praat en om hulp vraagt, want dan weten mensen wat er echt aan de hand is. Je mond houden of door schaamte gaat je echt niet helpen. Het gaat echt de situatie. Geef je hem gewoon vrij spel om met jou te doen wat hij wil.
Precies.
Ja. Mijn final short mention. Oké, listen here. Wie is dit? Stap in de schoenen van onze dappere voorouders en volg in het groene, avontuurlijke Suriname. Maak kennis met de gastvrije bevolking, proef de sfeer van de plantage en ervaar de overweldige schoonheid van de Amazone-regenwoud.
Wie is dit, de oprichter van D-reizen?
Aan Nederlandse invloeden ontkom je in Suriname niet. Onze koloniale voorouders stichten er honderden plantages die het beeld van de Komerwijnen-district bepalen. Hierop is de historische plantage, maak je de leukste praatjes, in het Nederlands natuurlijk. Maar tijdens deze reis ontmoet je ook inheemse stammen. En zelf slaap je 3 nachten in de Marondorp tussen de bevolking. Back to basics, naar een onvergetelijke ervaring. Het zijn enorme contrasten die deze reis zo boeiend maken. Wie is dit?
Echte meisjes in de jungle, the experience.
Nee, bitch. Dit is een advertentie voor Tui. How dare you? Onze dappere voorouders, spoor je wel.
Blijkbaar niet.
Onze dappere voorouders, dat wil je even laten nog zeggen. Onze koloniale voorouders stichten... Wat was dat? Wat is die koude zin? Onze koloniale voorouders stichten er honderden plantages die het beeld bepalen van Komerwijnen-district. Waarom vertel je dit alsof we koude leuk naar het sprookjesbos gaan?
Maar echt.
What the fuck is dit? Hier is dus ophef over ontstaan.
Begrijpelijk.
Tui heeft had gisteren dus gepost van, oh ja, dit is een foutje, we proberen het vanavond nog te veranderen.
Bitch, dat is geen foutje. Nee, bitch, is een hele copywriter die daar overheen is gegaan.
Je weet precies wat je deed. En het feit dat je gewoon zegt van, oh, we gaan even leuk op een plantage gewoon rondlopen. Ik snap het wel gaan zien, maar je gaat het niet zo aanprijzen. Het is geen tunfun, bitch.
Wie zijn deze meerdere mensen die het hebben goedgekeurd?
Kan echt niet.
Ze doen alsof het één balorig is.
Ja, dus daar was vandaag ophef over. Het was vandaag ook all over het nieuws. En ze hebben excuses aangeboden. Maar die excuses kan je geen reet stoppen. Ik vind dat je elke Suriname nu een gratis reis naar Suriname moet aanbieden.
Eigenlijk wel, hè?
Dan pas maak je het goed. Anders vertrouw ik je niet.
Mm.
Dat was mijn short mentions. Do we fuck you?
Mijn laatste.
Mm-hmm.
Ik was even weer op Reddit bezig. En er was dus een debat bezig op subreddit.
Oh god.
Dat is een Grindr gesprek. En die subreddit heet, is it unreasonable to ask for a shower hookup. Dus is, nee. is het onredelijk om te vragen of zeg maar voor je date om te douchen voordat hij komt?
Nee.
Dus er was zo'n screenshot die een man had gedeeld. En in die screenshot vraagt hij zo van, hey, ik hou ervan als we beide fris zijn, dus is het oké als ik je vraag als we beide douchen voordat we elkaar zien? Dus die guy geeft gewoon als antwoord, ja, ik ben eerder op de dag gedouchen en ik heb verder niks gedaan, dus liever niet.
Ga je ass wassen, bitch.
Vriendin.
Ga je koude ass wassen.
Zelf als je een top bent. Je bent de hele dag in je stank gebleven.
No.
En dan wil je dan daarna nog...
Dan wil je dat ik ga vandelen met je balls. I don't think so, sweetie. Nee, ga douchen.
Dus die guy zegt gewoon op een gegeven moment van... Mm-hmm. Ja, zegt hij zo van... Ja, oké, okay, kan je dan tenminste de hotspots pakken? Zeg maar je pik, je ballen, bla bla.
Een whole bath?
Ja.
Nee, bitch.
Ja.
Nee, dat kan echt niet.
Dus toen zei hij zo van... Ja, ik ben te moe, lui. Kunnen we een andere keer afspreken? Iets eerder op de dag, zeg maar. Net nadat ik mijn douche heb gehad. Zodat ik, zeg maar... niet nog een keer hoeft te douchen om zeg maar om je te kunnen zien.
Oh my god.
Dus toen dacht ik echt zo van, bitch, what the fuck?
Oh my god.
Nee, ben jij serieus?
Je bent dirty as hell. We gaan precies never meer afspreken.
En die guy nog gewoon echt proberen van, ja, dit, dat, zus, zo.
Hij wilde die tolly echt graag. Hij wilde die tolly kuilen graag.
Maar echt van, ja, misschien kunnen samen douchen is ook sexy. Van, no, I'm sorry.
Nee, ik ga niet met je onderhandelen over douchen. I'm sorry.
Snap
ik ga
je?
Dat echt niet doen. Nope.
Dat moet geen onderhandeling zijn.
Het is echt een hard pass. Je zou het sowieso uit jezelf moeten doen. Maar het feit dat ik je er nog super beleefd nog om vraag. Hè? Like nog met careful van... Zou je het heel erg als ik het mogelijk is dat ik jou vraag... Nee. Bitch, nee. Wash your ass. Kom niet hier met je kale musty balls. Dan weet je nog mensen komen... Nee. Dan zit er nog eens... Ja, ga maar rimmen. Nee, ho.
Nee.
No.
Nee. En hij was wel de top, maar alsnog, that doesn't give you a vrijbrief to, zeg maar, to not be...
No.
Ja, yeah, I'm sorry. Dat was er niet voor
ik
mij.
Ik zou tegen hem zeggen, als jij niet gaat douchen, dat douche ik ook niet.
Dus ik heb een... Ew. Nee.
En dan ga ik precies poepen net voordat je komt.
Je wil dirty zijn, toch?
Ja, yeah. Dirty Diana ga je
dirty
krijgen.
Dirty to clean your after. Ladies, move. Gentlemen,
move.
Te lui.
Jawel. Somebody ring the alarm. There's people on the dude.
Yes. Met je luie elleboog.
Stuk.
Eén quote heb ik er, zeg maar, één comment heb ik er wel uitgehaald. Mm-hmm. En dit is, zeg maar, iets dat jullie, zeg maar, in alle delen van je leven kan toepassen. Mm-hmm. Eén guy zei, sis, if he's too lazy to shower for you, he should be too lazy to fuck.
Ja, punt.
Klaar.
Punt, uitroepteken.
Je kan geen energie hebben om wel te neuken, maar geen energie hebben om te douchen ervoor.
Je kan
I'm
die
sorry.
App dichtmaken, je kan op het knopje drukken en sliden, zet uit.
Log out, that's enough internet
for
you.
Ga slapen voor vandaag, is klaar.
Yes. Dat was het voor mij.
Yes, voor mij ook.
Cool. Dan gaan we over op de gay agenda.
Oh.
Hier eindigen we altijd met de mini-opsomming van wat leuks op de planning staat en aanbevelingen voor media om te consumeren.
Yes, het nieuwe seizoen van Love is Blind. Zo leuk. Go watch it. Is echt de moeite waard.
Ik moet het echt nog gaan kijken. Ik ben nu dingen aan het kijken. The Boys.
Oh ja, die is leuk.
Op Amazon Prime.
Ja, die is echt heel leuk.
Ja, het is echt een hele goede weerspiegeling, zeg maar, van hoe Amerika nu is. Maar dan met superheroes en zeg maar racisme en zeg maar supremacy. Mm-hmm. Maar dan they playing these white people to make more super people to play the white people. Het is echt interessant.
Het is echt een hele goede serie. Ik ben wel gestopt na seizoen... Volgens mij midden seizoen 2. Want ik weet niet meer wat er was. Het was volgens mij dat ik iets heel anders ging kijken. Mm. Maar ik vond het is echt een hele goede serie. En blijkbaar die spin-off is ook heel goed.
Gen V.
Ja.
Ja, ik ben ook benieuwd. Want er zijn 4 seizoenen van The Boys. Mm-hmm. Dus ik ga die afkijken en dan ga ik terug naar Gen V.
Ja.
Dus ja. En Ariana Grande, de nieuwe album is uit.
Ja, ik ben halverwege.
Ik heb het nog niet geluisterd, maar... Ik hoor dat The Girl Be Girling.
Is wel cute. Ik ben wel hier voor de nieuwe era. Ik kijk ook een interview van haar op Apple Music. Ze is gewoon op een happy place, lijkt wel.
Yeah.
She stole someone's man, maar she's in a happy place. So yes, and. En nu? Ga je hem komen halen? Ik denk het niet. Bij Ariana Grande.
Nee, zij is hem gaan halen.
Nee, maar ga jij hem komen halen? Ga jij
nee, niet meer.
Nee, baby. Ik ben Ariana Grande en ik zeg, ik ben een dangerous woman.
Ja, maar echt dangerous.
Sis, no. Mijn laatste is Echte Meisjes in de Jungle. Als je dat nog niet hebt gezien, dit seizoen is episch. Ik heb zo gelachen. Femke Louise, you really tried it. You really tried it. En Michelle ook, jij bent een demon en mag niet meer op tv komen. Sorry, je mag echt niet meer op tv komen. We gaan nog even een van die afleveringen uitgebreide talk erover hebben. Maar dit is echt een goeie. Gaat kijken, jongens.
Cool. Dan zijn we bij het einde. Thanks for making it to the end. That's your motherfucking shit. Kwaliteit van begin tot eind. Vergeet niet met ons te engagen via e-mail op kleinevrijdag@gmail.com. Ja. En via de socials op Kleine Vrijdag. Op @kleinevrijdag. En onderaan de aflevering als je luistert via Spotify.
En laat ons weten.
Doei.
Doei.